Ja. Weet, ik ben met 142. In het Engels, tulip. Heel bekend in de Calvinistische wereld. Ik ga het niet verzekeren. Nogmaals, ik wil even benadrukken dat ik niet hier mensen of kerken of iets dergelijks in de grond probeer te stampen. Helemaal niet. Ik praat over de leer. Ja? De leer. En Paulus spreekt heel duidelijk over de leer. Ja? En hij heeft de gezonde leer. En leerlingen die buiten dat zijn, zijn ongezonde leerlingen. En Paulus zegt, als een leer is die wijkt af van wat ik jullie verkondig, ja, als het ander leer is, wijk af. Dan gaat het mij ook niet om dit verhaal van Tulip, dat is Engels. Hè. Ik heb vorige keer laten zien, dat is de totale verdorvenheid. Onvoorwaardelijke uitverkiezing, de limited atonement, enzovoort, enzovoort. Dat ga ik allemaal aan jullie uitleggen. Omdat we daar vaak te maken mee krijgen. Dat mensen zeggen, het moet mij gegeven worden en dat soort dingen. En dat is zo tegen wat God in de Bijbel leert. Dat we hoeven natuurlijk niet alle andere leerlingen te weten. Maar we moeten weten wat de Bijbel leert. Maar dit soort dingen komen, dan weet je, begrijp je ook een beetje hoe mensen denken. Hè? Waarom men dan denkt dat het je, ja, dat je uitverkoren bent. En dat ze daar verkeerd over nadenken. Dat wij daar een Bijbels antwoord op hebben. Dus ik ga er ook niet te diep op in. Gewoon een aantal dingen die je gewoon moet weten. Ja, nou, en we vorige keer hebben gezien de totale verdorvenheid, hè? Dat was de eerste, totale verdorvenheid, en de consequentie daarvan is, als dat zo geleerd wordt, ik zeg zoals het geleerd wordt, door de mensen die leer aanhangen, Calvinistische leer, dat betekent, men is niet in staat om tot geloof te komen, men is niet in staat om God te zoeken, niet in staat om te geloven, God heeft gewoon ooit in zijn raadsbesluit opgenomen, dat een aantal mensen die worden gered en de rest die zijn wel geschapen, maar die zijn gewoon in feite om vernietigd te worden. Geen enkele kans, het hangt allemaal, bij God staat allemaal vast en niemand heeft er ook maar iets enig deel in. Ja? Nou, we hebben gezien dat dat niet is, want God heeft de mensen een eigen wil gegeven en die moeten een keus maken. Ja? En dat betekent geloven, geloven in de waarheid. En dat zie je heel duidelijk vanuit de Bijbel, dat God zegt, kies heden wie gij dienen zult. En vele teksten waarin staat dat wij iets moeten aannemen. En dat het voor alle mensen is. Hij is voor alle mensen gestorven. En niet maar voor een klein gedeelte. Nou oké, dat hebben we vorige keer al gedaan. Dus dat ga ik nu nog een keer doen. En de U is dan voor unconditional election. En dat betekent onvoorwaardelijke de uitverkiezing. Ja, dat is wat er geleerd wordt. Nou, laten we eerst open in gebed. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u ons gegeven hebt. Uitgenade door het geloof alleen. En dat u ons ook, dat u wilt alle mensen zalig worden en eeuwig leven krijgen, Vader. Dat is de boodschap voor ons voor vandaag. En ik bid ook dat we daarin gesterkt worden in die leer, zodat we niet met allerlei leringen, dat we daardoor omvallen, maar juist in de gezonde woorden van de Heer Jezus gesterkt zullen zijn, zodat we weten hoe we een ieder kunnen antwoorden. En dat vraag van ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, dus nou, onvoorwaardelijke uitverkiezing. Nou, daar gaat het om, dat onvoorwaardelijke. Hoezo onvoorwaardelijk? Dat betekent, God heeft mensen uitgekozen. En dat betekent, het is alleen maar bij hem vandaan. En de mensen zelf hebben er helemaal, hij heeft er geen voorwaarden aan verbonden. Dus hij heeft het gewoon een voornemen. En dan kiest hij, en dat is in zijn raad besloten. Ik zal het even voorlezen, de beschrijving ervan, wat hij daarvan zegt. Aangezien mensen niet zelf kunnen kiezen. Ja, daar heb je het al, niet zelf kunnen kiezen. Dus er wordt al van uitgegaan, mensen kunnen niet kiezen. Dus je kan helemaal niks, je kan niet kiezen. Heeft God door zijn eeuwig raadsbesluit sommigen gekozen of uitverkoren om rechtvaardig verklaard te worden. Zonder enige voorwaarden aan de uitverkiezing. Dus God heeft besloten, omdat niemand kan kiezen. En heeft gezegd, nou, ik zal het maar even zo zeggen. Deze helft is, jullie zijn allemaal gekozen om verloren te gaan. En deze helft, die zijn gekozen om gerechtvaardigd te worden. Wordt gewoon zo besloten. Dat betekent, als je daar zit, dan zeg je, nou ja, goed, het zal wel. Ja, ik heb er geen inspraak in. Dus geen enkele voorwaarde van jullie kant is er geen enkele voorwaarde. Dus degene die gered worden, nou, dat is ook geen voorwaarde. Van, ja, wat moet ik ervoor doen? Nee, dat is gewoon bepaald voor je. En voor jullie, ja, je gaat gewoon verloren, maar dan heb je ook eigenlijk niet aan jezelf te danken. Want ja, het is gewoon voor je besloten. En dat bedoelt hij, onvoorwaardelijke uitverkiezing. Nou, ga met mij mee, een aantal teksten, Romeinen 9. Die ga ik zeker niet te diep behandelen. Romeinen 9 vers 13. Dan verwijs ik jullie trouwens ook naar de Bijbelspreken van de Romeinen-serie. Dus kan je Romeinen 9 zo luisteren. We hebben ook een keer Ben ik uitverkoren, daar hebben we ook een preek over. Dus daar kan je ook een keertje naar luisteren. Dus ik ga dat niet helemaal te diep op in, maar toch een aantal dingen. Naar Romeinen 9 gaan we mee in vers 11. Zegt Paulus, want toen de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit te werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, tot Rebecca, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke tekst als je het niet goed begrijpt, als je het woord niet recht weet te snijden. En als je niet goed snapt waar dit over gaat. Maar in vers 11 zegt Paulus, het voornemen God. God heeft een voornemen, dat kennen wij. Wij hebben ook wel eens een voornemen. Je neemt iets voor om iets te gaan doen. En dan ga je, je wil iets bereiken en dan bedenk je middelen hoe je dat wil gaan bereiken. Ik zeg maar heel eenvoudig. Nou, God heeft ook een voornemen. Wat wil die? Hij wil uiteindelijk dat de hele wereld, hij komt op deze wereld wonen. En hij wil dat de wereld zal hem gaan dienen. En daar gebruikt hij mensen voor. En die gaan dat bewonen. En die gaan ook zijn heil verkondigen. Want we weten, de wereld is in zonde gevallen. En de wereld moet, ja, die kan niet in zonde blijven. Die moet gered worden. Dus God heeft daar een plan voor bedacht. En hij gebruikt er, zeg maar, ja, hoe zeg je dat? Hij gebruikt er mensen voor. Mensen, net zoals bijvoorbeeld verzekeringen. Je hebt een verzekeringsmaatschappij. En die hebt overal agentschappen zitten die verzekering aan de mensen, aan de man brengen. Ja? Zo is het nu ook. Toen was het met Israël, nu is het het lichaam van Christus om de wereld over zijn glorie en heil te vertellen. Zijn instrumenten in zijn handen. Nou, en dan zie je ook hier, zo gaat het, God heeft een voornemen, vers 11, dat naar de verkiezing is, en dan kiest hij dus, en dan vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. God belooft iets, ja, en wat zegt hij? Hij doet het. En hij zegt, nou, ga ik ervoor gebruiken. Nou, we spreken hier in dit geval over het volk Israël. Kijk maar, gelijk geschreven in vers 13 of vers 12. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Nou, dat is tegen Rebecca gezegd. Maar we moeten dit gewoon niet persoonlijk op gaan vatten. En dat doen de mensen vaak. Romeinen 9 spreekt helemaal niet over bijvoorbeeld individuele redding, behoudenis. Maar het gaat meer over het plan van God. En wie hij daarvoor wil gaan gebruiken. Daar gaat het over. Mensen lezen hier dus Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, ten eerste, alsof hij dat van tevoren gezegd heeft. Dat is 1000 jaar na hun geboorte is het opgeschreven in Malachi. Ja? Dus het heeft daar niets mee van doen van, ja, ik hou van Jacob en van Esau hou ik niet. God houdt van alle mensen. Ja? Ik heb Esau haat in die zin, wat zegt de Heer Jezus in de Evangelie? Bijvoorbeeld, wie niet haat zijn vader en moeder. Nou, dat is in tegenspraak tot wat de Heer Jezus zegt. Dat wij moeten onze vijanden lief hebben. Nou, je eigen vader en moeder niet dan. Maar dat bedoelt hij in die zin. Die afstand neemt. Nou, dat kennen wij. Als je tot geloof komt. Ja, in bepaalde dingen opgeeft. Als het om geloof gaat. En je vader en moeder neemt het niet aan. Dan heb je toch, krijg je een afstand. Ja? Je kan niet. Je moet de Heer dienen. Of je vader en moeder. Dan is het, ja, ik dien de Heer. Zo wordt het bedoeld. Nou, met Esau ook, want wat is het plan van God uiteindelijk voor deze wereld? Denk maar Genesis 12, Abraham, wat zegt hij tegen Abraham? In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden, toch? En gij zult een groot nageslacht hebben. Nou, wat was het nageslacht van Abraham? Israël. Dus via Israël, ja, doe het maar even zo, als dit Israël is, en dit is de wereld, en dit is God. gaat via Israël, moet het heil naar de wereld. Dus Israël is het instrument. Nou, en dat was toevallig, nou net niet Esau. Ja, maar dat was Jacob. Jammer Esau, maar via Jacob om Esau te bereiken. Snap je? Is dat duidelijk? Om de wereld te bereiken. Het gaat helemaal niet om persoonlijke redding of iets dergelijks. Het gaat om via het volk Israël de heidenen te bereiken. En dat is wat het plan van God. Ja? Dus het gaat om de uitverkiezing. Dat wil zeggen, God heeft het volk Israël uitverkoren, gekozen, om uiteindelijk de hele wereld te redden. Dat is zijn plan. Zie je, het heeft gewoon daarmee te maken. En dan spreek je over volken. Nou, en dat wordt hier ook bedoeld. Dus, en als we dan verder gaan kijken, bijvoorbeeld ook zo'n tekst, in vers 15. Want hij zegt tot Mozes, zeg het goed, vers 15, ja. Ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm, ik zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Dus wat leert men met Isaac en Jacob ook? Nou, voor Jacob heeft hij dus lief gehad en Esau heeft gehad. Dus de een is geschapen om gered te worden en de ander is, die haat hij gewoon. Het is geschapen om te haten. Maar zo is het niet. Het heeft hiermee te maken. En niet dat ze dat bijvoorbeeld Esau, hè, of die heidenen, dat die nooit gered kunnen worden. En dat wordt hier in deze teksten wel geleerd. Dus in vers 5, 6, 15 ook. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, die zich mij ontfermt, en ik zal barmhartig zijn, die ik barmhartig ben. Ja, inderdaad. God heeft gezegd, wat is dit voor een volk van God? Het is toch zijn, hoe heet zijn volk ook weer? Het is een oogappel. Ja, uitverkoren volk. Ja, precies, dat bedoelde ik zocht. Uitverkoren volk. Maar omdat ze beter waren, omdat ze liever waren dan de rest, helemaal niet. Dat heeft te maken met de belofte die hij gedaan heeft aan de vaderen. Om uiteindelijk de hele wereld te bereiken. Dat is wat God wil. Het heeft niks te maken met van dat deze allemaal niet deugen. Want de Jood en de Heiden in principe, in feite is geen verschil. Ze zijn allemaal zondaars. Ja? Het heeft puur met het instrument te maken wat God heeft uitgekozen. Maar daarmee zijn ze nog niet gered. Want dat zegt Paulus. Niet alle uit Israël zijn Israël. Dus uit dat volk. Ze moeten allemaal gered worden. Nou, dus als je nou vers 21 kijkt, ook zo'n bekende. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. Dus wat zegt men als je het zo leest oppervlakkig en je snijdt het voor niet recht. Nou, God heeft een klomp leem, ja. Ja, en dan maakt hij dus twee vaten. Nou, de een die maakt hij om vernietigd te worden en de ander ter ere. Hem. Heeft ook weer verkeerd. Dat heeft puur weer te maken, het ene vat ter ere om ook weer zijn instrument te zijn om naar de wereld het heil te verkondigen. En de andere, ja, dat zijn aan wie het verteld moet worden. Ja, die niet uitverkoren zijn in dat plan van God, maar die moeten bereikt worden. Ja, het is misschien wel een beetje geglieden, dit vat, maar dit vat moet uiteindelijk die mensen ook bereiken. Ja, nou, God gebruikt een instrument ervoor. Nou, zoals ik nu al zeg, nu is het het lichaam van Christus. Jood en heiden zijn nu allemaal in dat lichaam om nu ook weer diezelfde wereld, ik zeg hier Esau, maar diezelfde wereld, om die het evangelie te brengen. Alleen de bestemming is anders. De bestemming is nu in de hemel. En toen met Israël was de bestemming voor op aarde. En dat plan staat nu even stil. Nou, dit was even een beetje in vogelvlucht wat daar gezegd wordt en uitgelegd wordt. Nou, en dan zien we in vers 30. Want waarom, ja, heeft Israël het dan niet gekregen? En daar is een verklaring voor. Want dan zou je kunnen zeggen, ja, nou ja, goed, waar is Israël nu? Ja. Maar Paulus zegt, wat zullen wij dan zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet de rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zocht niet uit het geloof, maar uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Nou, dat is dus de reden waarom God nu rechtstreeks naar de heiden gegaan is. Dus dit is eventjes opzij nu. We zitten nu in de tijd van de bedeling der genade. Dus als we nu weer God hebben, ja, Dan heb je hier het lichaam van, het lichaam van Christus. Ja, dat zijn wij. Jood en heiden tezamen. En dit zijn de heidenen. De rest van de wereld, zeg maar. Dus God werkt nu, via het lichaam van Christus, bereikt hij naar de hele wereld, de heidenen. Ja? En niet meer Israël. Niet meer. Dus even zo. Maar, dat is als wij zijn opgenomen, dan gaat Israël daarna, gaat hij een rol spelen. Dan komt dus, en dat heeft Calvijn natuurlijk nooit gedaan, het woord recht snijden. We weten nu, we leven in de bedelende genade. En God werkt nu via het instrument, het lichaam van Christus. Ja? Nou, in het lichaam van Christus zitten alleen maar mensen die gered zijn. Ja? Dus daarom zijn wij ook zijn instrument wat nu gewoon werkt. Ja, zijn niet allemaal het woord recht, helaas. Maar het lichaam van Christus, ja, er zit alleen maar gelovigen in, geen ongelovigen. Kijk, en daarom werkt Gods plan nu, gaat gewoon door. En met Israël is even stilgezet. Ja, het is niet meer tot cijfer wat er staat. Maar Israël is daarom ook stopgezet. Ja, want ze zochten het uit te werken. En daarom, als wij weg zijn zometeen, dan gaat God natuurlijk in de grote verdrukking, gaat hij dat volk, gaat hij schudden. Ja, ik zei het vorige keer, met die zeef. En al het ongerechtige, dat valt er onderuit. En houdt hij alleen maar de gelovige Joden over. En die kan hij dan gebruiken om het evangelie dus aan die wereld te gaan verkondigen, wat hier zo was. Ja, dus daarom is de plan van God. En daar gaat Romeinen 9 over. Dat geeft de reden aan waarom God naar de heidenen gegaan is. Nu. Dat is alles. Als je dat niet weet, dan lees je alleen maar inderdaad wat zij lezen. Ja? Kijk, die zijn gered en die zijn geschapen om tot de oneer. Dus je bent al geschapen en je bent gelijk al verloren. Gewoon om verloren te gaan. Maar het heeft puur met het plan van God te maken en met een bepaald doel. Dat God, hoe die de wereld kan bereiken. Dus nogmaals, het gaat hier, daar gaat het om. Nou, dat is een beetje een moeilijk hoofdstuk, dus dat ga ik ook gauw verlaten nu. Maar, nogmaals, het betreft hier dus uitverkiezing. God kiest hier met iets om een bepaald doel te bereiken. Ja? Dus bijvoorbeeld als je naar Ajax gaat, ja? Nou, die trainer, ja, club, die kiest bepaalde mensen om een bepaald doel te bereiken, ja? Om namelijk de Europa Cup te winnen. Of de landskampioenschap te winnen. Ja? Zo zit het gewoon. Nou, en de voorwaarde bij Ajax is dan wel. Nee, die stelt wel voorwaarden eruit. Namelijk, die speler die moet gewoon goed kunnen voetballen. Ja? Dat is de voorwaarde. Anders wordt hij niet gekozen. Nou, hoe zit het bij God dan? Ja. Bij ons voldoet ook niemand aan de eisen. Bij Israël niet. Niemand voldoet aan de eisen. Ja? Maar daarom is Christus dus gestorven. Ja? Omdat hij voldoet wel aan de eisen. Dus God weet dat wel. En daarom heeft Israël het ook niet gekregen. Maar uiteindelijk, hij roept de mensen nu via het evangelie. Want hij heeft het nu zo geregeld dat in Christus kan iedereen nu gekozen worden. En wat wordt geleerd? Dat het is van tevoren al gekozen. Maar zo is het niet. Hij heeft Christus gekozen. En wie in Christus is, die is gekozen en die kan nu hem dienen. Die kan het plan gaan uitvoeren. Dus dat is het verschil. Dus bij Ajax moet je zelf die kwaliteit hebben. En als je die hebt, ja, jammer dan. Maar bij God in zijn plan is dat hij heeft jou geschikt gemaakt. Ja, dat wil zeggen in zijn zoon. Maar dat gaat niet vanzelf. Je moet namelijk een keus maken. En dat is nou net de voorwaarde die hij stelt. Want de uitverkiezing wat zij leren is onvoorwaardelijk. Die is niet onvoorwaardelijk, die is voorwaardelijk. Wat wil zeggen, ik hoop dat ik probeer het duidelijk te zeggen. Maar je kan maar op één voorwaarde uitgekozen worden door God. En namelijk, als jij gelooft dat Christus stierf voor jouw zonde. Snap je? En dat is de voorwaarde. Want als je dat niet doet, sorry, maar dan zit je er niet in. Snap je? En dat wordt dus, dan zie je, dat is heel anders. Want hier wordt de hele verantwoordelijkheid van de mens geëlimineerd. Je hebt geen vrije wil, niks. Maar God zegt, nee, wacht eventjes. Nee, alsjeblieft. En jij, wil jij ook in het licht van Christus komen? Wil jij mij ook dienen? Wil jij gered worden? Dan zal je mijn zoon aan moeten nemen. Dus dat is een uitkiezing die is onder één voorwaarde. Namelijk, geloof. Geloof. Je kan je er niet achter verschuilen hoor. Nee hoor, iedereen kan namelijk gewoon geloven. Kijk maar mee, in 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. 2 Thessalonicenzen 2, vers 13. Dan zegt Paulus. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u broeders die van de Heere bemind zijt. Dat u God van de beginnen verkoren heeft, zie je, uitgekozen heeft, tot zaligheid in heiligmaking des geestes en zijn geloof der waarheid. Nou, hier zie je het staan. Geloof, want God heeft u van het begin af uitgekozen tot zaligheid. Welk begin? Dat, ik ga het niet opzoeken, maar kijk maar in Filippenzen 4 vers 15 of onthoud het. Maar van het begin van het evangelie dat aan hun verkondigd werd. Dat is het begin voor iedereen. Je hoort het evangelie, God roept jou. En dat is, als je dat gelooft, want dat staat hier ook. Hij is vanaf het begin uitverkoren tot zaligheid om gered te worden. Hoe? In heiligmaking des geestes en geloof de waarheid. Dat is eigenlijk één zinnetje, het hoort samen. Heiligmaking des geestes, apartzetting van de geest. En geloof de waarheid. Dus je moet in de waarheid geloven. Dus je hoort het evangelie. En dan geloof je dat. Dan ben je in het lichaam van Christus. En dat is het begin. Vanaf dat begin, dan ben jij gekozen. Ik zal zo zeggen, God kiest degene die hem kiezen. Zo zit dat. Dus jij gelooft iets. Jij kiest ervoor. Dat is een handeling van jouw wil. Als jij gelooft of je kiest. Dat is een handeling van jouw vrije wil. Want je kan kiezen, of je kiest niet. Je gelooft, of je gelooft niet. Nou, ik kies voor de waarheid. Ik geloof het, ik neem het evangelie aan. Ja? En dan zie je, dan ben ik opgenomen in het lichaam van Christus. En vanaf dat moment, Christus is de uitverkoren, ben ik uitverkoren. Omdat hij uitverkoren is, want er is maar één uitverkoren in deze wereld. En dat is de Heer Jezus. Maar ieder die in hem is, is ook uitverkoren. Maar dan moet je wel eerst in Christus zijn. Dan moet je wel eerst het evangelie geloven, zie je? En dat is die voorwaarde. Als jij het niet gelooft, dan zit je er ook niet in. Zie je dat het voorwaardelijk is? En dan kijk je verder in vers 14, waartoe hij u geroepen heeft, zie je het? Door ons evangelie, vanaf dat moment begint het. Hij roept u door het evangelie. Ja, dan gaat hij zomaar in de lucht, dat het evangelie opeens neerdwarrelt op je hoofd. Nee, dat is als mensen het evangelie verkondigen. Ja, zo roept hij de mensen. Door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid. Heel belangrijk wordt wat hier staat. Tot verkrijging der heerlijkheid. Dus de heerlijkheid, de redding is te verkrijgen. Snap je? Je verkrijgt het. Je hebt het niet. En als je dit gelooft, dan ben je al gered voordat je geboren bent. Je komt op de aarde en God heeft het al. Je bent al uitverkoren. Je zit al in het lichaam van Christus. Je bent helemaal nooit verloren geweest. Dat kan helemaal niet. Dat ga ik zo laten zien. Nee, er staat hier, je verkrijgt de heerlijkheid pas als je gelooft in het evangelie. Ziet u wel, dat de stap bij u ligt, dat de voorwaarde, dat u aan een bepaalde voorwaarde moet voldoen, maar de voorwaarde waar iedereen aan kan voldoen, het is zo eenvoudig, namelijk gewoon geloven. Goed, gaan we mee naar Romeinen 3. Romeinen 3. En daar zien we heel mooi het verschil. Romeinen 3, vers 21 tot 23. Oké. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Oké, de rechtvaardigheid van God, zegt Paulus, is nu geopenbaard, nu in de bedeling der genade. Hoe dan? Zonder de wet. Maar de profeten en de wet hebben wel erover geprofiteerd. Hoe kan dat nou? Ja, heel simpel. Hè? Hij spreekt over Christus. Ja, Christus is altijd wel geprofiteerd. Natuurlijk in het Oude Testament. Maar hier staat, namens de rechtvaardigheid Gods, nu zonder de wet, door het geloof van Jezus Christus. Zo is het nu geopenbaard, door Paulus. En dan, aan wie? Tot allen en over allen die geloven. Daar zie je wel een mooi stukje staan. Even kijken, hoe dat doekje pakken. Een beetje overzicht te brengen. Nou, dat gaat eerder best. Nieuw bord. Oh. Nee, oh wacht, kijk, als ik goed poets gaat het wel weg. Oké. Tot allen en overallen. Dat is heel belangrijk. Punt 1. Tot allen. Tot allen. Aan wie is dat? Iedereen. Alle mensen, toch? Niet één uitgezonderd. Alle mensen. Dan komt punt 2. Er staat... Over allen... Die... Geloven. Die geloven. Tot allen. Dat betekent, dat kan je mooi zeggen... Dat is eigenlijk onvoorwaardelijk. Het is voor iedereen. Dus aan iedereen wordt het aangeboden. Maar uiteindelijk voor wie wordt het? Degene die geloven, zie dat de voorwaarde is. Je moet aan die voorwaarden voldoen. Wil je uitverkoren worden? Je moet geloven. En dan word je pas gered. Dus de rechtvaardigheid is voor iedereen aangeboden. Daar zit geen limiet aan. Het is voor iedereen. Alle mensen in de hele wereld. Maar uiteindelijk wordt het alleen van het wordt jouw bezit als jij het aanneemt. Je ziet heel duidelijk dat hier die keuze ook ligt. Ja? Door het geloof tot allen en overallen die geloven, want er is geen onderscheid. Kijk maar, want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus iedereen heeft gezondigd en ze derven allemaal de heerlijkheid Gods. Iedereen op deze wereld. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, en dan komt het. En worden om niet uit zijn genade welke voorgesteld. Nou, dat komt zo meteen, want dat komt bij het volgende onderwerp. Goed, dus de redding. Er is in de redding een onvoorwaardelijke voorziening. Ja, het is nou voor iedereen. Maar uiteindelijk alleen voor degene die geloven. Voor hun is het uiteindelijk daar. Op hun wordt het dan toegepast. Ga maar met mij Efeze 1 vers 4, want die tekst hier, daar ontkom ik natuurlijk niet aan, in dit verband. En dat is voor de rest ook alles wat ik erover ga zeggen. Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de wereld. Nou, deze tekst hier is natuurlijk ook heel erg vaak, wordt verkeerd uitgelegd. Gelegd. Hij heeft ons uitverkoren. Waar staat het? In wie? In hem. En wanneer? Voor de grondlegging in de wereld. Hier staat hij voor de grondlegging in de wereld. Hoe kan dat nou? Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Waar gaat deze tekst over? Deze tekst gaat over onze positie. Kijk maar in vers 3 ook. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ja? Dat zijn wij. Wij hebben die geestelijke zegeningen allemaal ontvangen. Dat is onze positie. Hij spreekt hier niet zozeer over redding. En in vers 4 ook. Gelijk, zie je het? Hetzelfde woordje. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat is ook onze positie die wij geestelijk hebben. Ja, wij zijn in Christus uitverkoren hem voor de grondlegging der wereld. Nou, hoe kan dat? Nou, gelijk. Dat wil zeggen, in hem. Er staat niet, wij zijn uitverkoren om in Christus te zijn. Dat is eigenlijk... Wat deze leer leert. Je bent eigenlijk voor de grondlegging de wereld uitverkoren om in Christus te zijn. Maar dat staat er niet. Wij zijn in Christus. Eerst krijg ik Christus. En dan kom ik. Dus als ik in hem ben, hij is namelijk de uitverkoren, Christus. En wij zijn dus in hem uitverkoren. Dus ieder die gelooft, heeft God van tevoren al bepaald voor de grondlegging de wereld. Inderdaad, dat in ieder in Christus, want hij, je kan ook hier het lezen bijvoorbeeld. Hoe las ik dat nou ook weer? Oh ja. Gelijk hij, Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Daar zeggen we allemaal helemaal geen moeite mee, toch? Zoals Christus is uitverkoren voor de grondlegging der wereld, dat weten wij. Hij gaat via Christus, het liggen van Christus, gaat hij dat plan verwerkelijken. En Christus is uitverkoren, zeggen we, ja, inderdaad. Voor de grondlegging der wereld, dat was hij al. En nu? Maar nu staat er, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Ja? Dus een ieder die het evangelie aanneemt, die is dan in Christus en daardoor is die uitverkoren. Want Christus is de uitverkorene en dan ben je het pas. Nou, voor de grondlegging der wereld, ja, hoezo? En dat legt men natuurlijk ook uit, hè? Voor de grondlegging der wereld, ja... Was jij al uitverkoren? Ik heb het net al een beetje uitgelegd over Christus. Maar je kan het ook vanuit de Bijbel duidelijk laten zien dat dat helemaal niet kan zoals men dat wil uitleggen. Dat is de laatste tekst voor nu, voor dit onderwerp, 1 Korinthe 15, vers 22. Waarom kan dat niet? Omdat de Bijbel zegt duidelijk dat ieder mens in zonde geboren is. Ja? En als jij al bent uitverkoren voor de grondlegging en al bepaalt dat jij bent zalig, dan ben je dus eigenlijk nooit verloren geweest. Je bent ook niet in zonde geboren. Dat kan toch helemaal niet? Je bent ook niet te redden, want je bent al gered. Dus waarom moet een uitverkorene wel gered worden? Ik zou het niet weten. Want hij was niet verloren. Maar wat staat hier in 1 Korinthe 15 vers 22? Gelijk ze allen in Adam sterven. Wie zijn allen? Alle mensen. Niet, ik bedoel, soms legt men uit in de Bijbel, ja, alle, dat zijn de uitverkorenen. Nou, dan moet je hier ook lezen, alle uitverkorenen zijn in Adam gestorven. Nee, alle mensen zijn geboren, die zijn in Adam gestorven. En dan? Hoe worden zij levend gemaakt? In Christus. Zie je het? Dus iedereen is in Adam. En degene die geloven in Christus, ja, die zullen in hem dus ook levend gemaakt worden. Dat is het antwoord. Dus je ziet er heel duidelijk, alle mensen zijn zondaars. En zijn in Adam, hebben de zondige natuur. En gaan allemaal verloren. Iedereen gaat van nature, bij de geboorte is een verloren mens en leeft zonder God. En de enige manier om gered te worden is om in dat plan wat God met iedereen heeft in deze wereld opgenomen te kunnen worden, is heel simpel, niet zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, want die ligt bij jou aan die ene voorwaarde te voldoen. De voorwaarde te geloven dat God zijn Zoon heeft verzonden naar deze wereld om voor jou en voor mijn zonde te sterven aan het kruis. En door dat te geloven, dat hij is ook opgestaan is uit de dood, ben jij op dat moment in zijn Zoon. En dan ben je in de uitverkorene, dan ben je in Christus, ben je in Christus leven gemaakt en dan ben je ook een uitverkorene. En waarom een uitverkorene? Omdat God heeft in ieder die in Christus is, ja, heeft hij een doel mee, namelijk om zijn heerlijkheid te verkrijgen en om zijn heerlijkheid te verkondigen en later in zijn heerlijkheid te vertoeven straks, in de hemel hierna, straks, als wij de Heer zijn. Amen. Straks gaan we met het tweede, dat is met de verzoening. Ja? Amen. En mij zijn heel goed. Goed, we gaan weer verder. Want ik wil ook, we kennen, het gaat over vijf punten van Calvijn. Die Calvijn zelf trouwens helemaal niet bedacht heeft. Want het is pas ver na zijn dood gekomen. Ja, dat dit allemaal actueel werd. Ja, hij was al dood. En Arminius waren we dan natuurlijk, die heeft het eigenlijk, is toen de tijd allemaal natuurlijk. Maar ook na de dood van Arminius is echt die controverse eigenlijk steeds groter geworden. Is eigenlijk gekomen toen. Maar goed, dat zal maar even verder. Daar gaat het allemaal niet. Het gaat niet om Calvijn, het gaat niet om Arminius, het gaat al die namen. Ik heb zelf een paar boeken, daar ben ik in begonnen. Nou, ik heb ze echt aan de kant gegooid. Wel van de goede kant beschreven hoor. Maar ik hoef er ook niet tot in helemaal diep in te graven. Ik wil gewoon vanuit het woord, gewoon wil ik weten wat zegt het woord daarover. Ja? En dan hoef ik niet alles te weten. Maar goed, ik heb dat net al uitgelegd. Maar het volgende punt is van de L is van Limited Atonement. En dat betekent beperkte verzoening. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Dan moet er gewoon gelijk een lampje gaan branden. Wat betekent beperkte verzoening? Dat betekent dus, de verzoening is beperkt. En hier wordt bedoeld dat het niet voor iedereen is. En dat is ook logisch, want het komt natuurlijk voort uit de onvoorwaardelijke uitverkiezing. Als jij zegt van ja, deze helft is niet uitverkoren, en die wel. Dat betekent dat de verzoening is natuurlijk ook niet voor jullie, maar die is alleen voor hun. Zo. Het is daar gevolg ervan. En dat is in lijnrecht in strijd met wat de Bijbel leert. Dat kan ook niet anders. Als dit fout is, is dat fout, is dat fout, is dat fout. Het is allemaal fout. Dat kan niet anders. Dus hoe wordt het uitgelegd, de beperkte verzoening? Nou, het is namelijk alleen voor de uitverkorenen. Als gevolg van de uitverkiezing, inderdaad. Dus Christus stierf eigenlijk alleen maar voor de uitverkorenen, niet voor alle mensen en ook niet voor de verloren mensen. Daar is hij niet voor gestorven. Nou, de Bijbel leert dat hij, ga maar mee naar 2 Timotheus 2. Dat hebben we vorige keer al gehad, 1 Timotheus 2. Even kort, even om het geheugen op te frissen. 1 Timotheus 2 vers 4. Welke wil God dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. God wil dus dat alle mensen, en niet alleen de uitverkorenen, zalig worden. Of, als je verkeerd uitlegt, ja, dus de verloren mensen is niet de bedoeling. Maar als hier deze tekst, hè, staat over alle mensen. Nou, zijn alle mensen of niet? Alle mensen. Of zijn verloren mensen geen alle mensen? Dan zijn er geen mensen. Ja? Hij stierf voor alle mensen. Dus hij zegt, nee, dat zijn alleen de uitverkorenen. Dat betekent dat, de mensen die verloren gaan, zijn dus geen mensen dan. Wat zijn het dan? We weten uit de oorlog, hè? De untermens, werd daar gezegd. Onmensen, of er zijn waarschijnlijk geen mensen. Nee, hij stierf voor alle mensen. Hij heeft ook de gedaante van de mens aangenomen. Ja? Om juist die mensen te kunnen verlossen. Dus, het moet ons duidelijk zijn, dat hier wordt heel duidelijk bedoeld, dat hij stierf voor alle mensen, dus er geen sprake van een klein gedeelte. Nou, ga maar mee. Oh, wacht, en dan lees ik even door. Vers 6, kijk maar, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Dus in het verband ook weer, voor alle mensen. Nou, en nou komt het, omdat het woord niet recht gesneden wordt, en dat deed Calvijn niet, en dat deden al die reformatoren natuurlijk niet. Maar dan kom je in een probleem, want hij gaf zijn leven tot een rantsoen voor allen. Nou, in het verband is dat voor alle mensen. Nou, en dan gaan we natuurlijk naar Matthäus. Wat zegt de Heer Jezus daar? Matthäus 26, vers 28. En dan zegt hij niet allen, maar dan zegt hij, ja, voor velen. Ja, en velen is niet allen. En dan kom je in een probleem. Oh. Dan kom je in het probleem als je het woord niet recht snijdt. Matthäus 26, vers 28. Dat kennen wij natuurlijk, die tekst. Matthäus 26, vers 28. Dat de Heer Jezus zegt: dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Ja, nou hebben we een probleem. Want in ene geval zegt hij bij Paulus voor allen. Ik zet er even bij Paulus. En de Heere Jezus, Jezus Christus, velen. Ja, nou ja, dat is niet hetzelfde. Daar kan je nou een mooi verhaal mee noemen, maar het is niet hetzelfde. Nou, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met wie zegt het? Paulus of de Heere Jezus? De Heere Jezus spreekt via de apostel Paulus, dat weten we. Hè? Volg mij, zoals ik Christus navolg, zegt Paulus. Dus als wij Paulus volgen, volgen wij de Heere Jezus. Maar God heeft een plan, hè, met de hemel en de aarde. En daar zit het hele probleem. Wij leven hier in de bedeling der genade. En hier is het, heeft het te maken met het koninkrijk en de wet. En Israël, nummer 1. En de heidenen, 2. Heeft weer met dat plan van God te maken. Waar leven we in? In welke tijd? We leven in de bedeling der genade. En wat is de bedeling der genade? Liggen we Christus? Hoe is het met Jood en Heiden? Geen verschil. Niet één is op de eerste plaats. De Heiden ook niet. Paulus zegt, roem niet tegen de tak, hè? De Heiden is ook niet meer als de Jood. Nu, omdat ze gevallen zijn. Nee, ze zijn allebei op hetzelfde niveau. De Jood en Heiden leeft samen in vijandschap met God. De Jood heeft geen voorrechten boven de Heiden. Helemaal niet meer. En andersom ook niet. En dat was toen de Heer Jezus zei, wel. Kijk maar mee in Matthäus 15. Matthäus 15, vers 22. Sorry, ik zal even herrie maken op de microfoon, maar hij zat niet goed. Matthäus 15, vers 22. Even de microfoon. Matthäus 15, vers 22. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komen, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Moeilijk te begrijpen, als je niet weet waarom dat is. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende: laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide: ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Zie je het? Wat zegt de Heer Jezus hier? Tot wie is hij gezonden? Israël. Alleen Israël. Dus, nummer 1, Israël. Nou, leuke stad. Als ik me verplaats in die vrouw, hè, en als wij dit lezen, dan zeggen we, nou, hoe zit dat? Hè? Tellen wij dan niet meer mee? Maar die mevrouw begreep het wel. Want ga maar lezen. En zij kwam en aanbad hem, ziet? Ze aanbad hem. Ze aanbad hem. De zoon van God, ze wist het. Want dan zegt ze, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het hondekens voor te werpen. Wie zijn de kinderen? Israël, wie zijn de honden? Ja, sorry hoor, maar dat zijn wij. Wij zijn honden. Ja. Maar zo is het, hè? Maar het heeft weer met je positie te maken. Want God ziet ons toen de mensen niet alsof zij ook honden waren, ja? Want hij wilde ze gered worden, ja? Maar goed, het verschil met Israël, zij waren de kinderen van de verbonden en de heiden hadden niks. En wat mochten die doen? Wat doet een hond, inderdaad? Kijk maar. Ja. En iemand die een hond heeft thuis en je gaat eten, dan weet je wat hij doet, hè? Bij mij mocht dat nooit, toen wij een hondje hadden. Als wij klaar waren, want hij wacht, mochten wij natuurlijk ook altijd van de gaan bedelen natuurlijk, mocht hij niet. In de gang wachten, en dan zat hij met zijn kop om het hoekje zitten kijken. En dan waren we klaar, en zei ik, nou kom maar. En dan ging hij al die kruimeltjes op de grond opeten. Maar voor wie was nou het eten en het brood en al de zegening aan tafel? Die was voor mij en mijn gezin. Nou, zo is het ook met de Heer Jezus. Kijk, hij zegt, nee, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden, ze snapten het. Ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Nou, en de Heer Jezus zegt, groot is uw geloof. Dus ze snapten precies waar het om ging. Namelijk, wat God tegen Abraham had gezegd, we zoeken het niet op in Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Dat gij zult een zegen voor de wereld zijn. De heiden zijn afhankelijk van volk Israël. Zij moeten hun het heil verkondigen. En dat bedoelt de Heer Jezus hier. Eerst moet Israël verzadigd worden. Zij zitten aan de tafel, zij hebben de verbonden, zij zijn besneden. Ik heb hun de wet gegeven, ze hebben alles. Waarom? Opdat zij daarmee de wereld intrekken om de heiden te leren. Maar ik heb mensen nodig, ik heb een volk nodig die dat gaat doen in deze wereld. En dat is Israël. Dus die vrouw die snapt dat. Hij zegt, oh ja, inderdaad. Eerst zij, dus de Heer Jezus moest eerst met het volk bezig. En dan komen wij aan de beurt. Wij krijgen de kruimeltjes. Maar dat wil wel zeggen, kruimels die geven hun het eeuwig leven. Nou, en daarom, als wij denken aan wat de Heer Jezus zegt, het bloed wordt vergoten voor velen. Dat betekent, het is namelijk eerst Israël. Ja? En de heidenen, Israël krijgt het heil. Heil, dat is dit. En de heidenen willen ook natuurlijk het heil. Dat is ook het plan van God. Maar hoe gaat dat? Zo. Via Israël. Israël op de eerste plaats. Dus daarom zegt de Heer Jezus, hij kwam voor de verloren schapen van Israël. En daarom, ik vergiet mijn bloed voor jullie aan het kruis. En dan gaan zij het heil naar de wereld brengen. En de heidenen krijgen het niet rechtstreeks, maar via Israël. En wij gaan zien dat het nu in deze tijd heel anders is. Maar ga met mij mee naar 1 Johannes 4 vers 10. 1 Johannes 4 vers 10. Dus als wij praten, waar praten wij over? Beperkte verzoening. Dat klopt. In dit geval. Namelijk, dat was beperkt tot Israël. Maar nou snap je wel, wij snappen dat omdat wij het woord recht snijden. Het is niet alleen maar zoals men, als men het niet recht snijdt, dan leg je dat nu op aan iedereen in deze wereld. Dat ja, alleen het is voor een selecte groep is het. Ja, dat was in een bepaalde bedeling zo. En dan nog uiteindelijk de heidenen via Israël. Maar nu gaan we naar 1 Johannes 4 vers 10. Dan zien we het inderdaad de bevestiging daarvan. En zo doen we dat in de Bijbel altijd. We zoeken teksten die bevestigen wat een tekst zegt. We pakken nooit één tekst zomaar, ja. 1 Johannes 4 vers 10, wat zegt hij daar? En aan wie is 1 Johannes geschreven? Kleine kudde, ja. Gelovige Israël. En wat zegt hij? Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zonde zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Voor wie zijn zonde? Velen. Hij spreekt tot de kleine kudde. Goed, rechtsnijden het woord, hè? Wij zijn ook, let maar op, wij komen uit zo in de buurt, hoor. Komt zo. Ja? Maar we praten nu even over Israël in de tijd die voor ons was en zo die na ons is. Nou, gaan we met 1 Johannes 2 vers 2. Maar Johannes begreep het wel. Dat heb ik hier net al gezegd. De heidenen via Israël ook het heil. Kijk. Wat zegt Johannes toen hij hier eens kwam? Zie je het lam Gods dat wegneemt de zonde der? wereld. Nee. Ja, hoe? Via Israël. Kijk maar. En hij is een verzoening voor onze zonden. Weer, voor wie? Voor ons, Israël. En dan? Niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Maar de gehele wereld krijgt het pas als Israël eerst verzoend is en dan aan hun het heil gaat verkondigen. En als Israël dat niet doet, hebben de heidenen een probleem. Zie je het? En daarom, Israël deed het niet. Ze hebben de Heer Jezus gekruisigd. Dat was niet hun val. Ze zijn gestruikeld, gelukkig maar. De Heer Jezus moest ook gekruisigd worden. Dan hebben wij vergeving. Ja? Zijn bloed moest vloeien. Maar Stefanus is uiteindelijk gekruisigd. Moet je mij horen. Is gestenigd. En op dat moment is het stopgezet wat God met Israël deed. En heeft hij nu het lichaam van Christus. Daar zijn wij nu. En Israël gaat zo meteen gaat weer verder draaien. Nou, wanneer krijgt Israël dan die verzoening? En dan zie je het verschil met ons. Ik ga het niet opzoeken. Maar kijk in Leviticus 16 maar een keer. Daar zie je over de hoge priester, hè. Ja? Kunnen we verder, want ik word afgeleid anders. Ja? Leviticus 16. Daar zie je de hoge priester, de grote verzoening. Die gaat eenmaal per jaar het heiligdom binnen. Ja? En wat doet hij daar? Wat doet hij in het heiligdom, de hoge priester, eenmaal per jaar? Bloed sprenkelen, waar? Ja, op het deksel. Ja? Het bloed. God moet het bloed zien, ja? De wet getuigde tegen hun. En het bloed was bedekt, dus er is een vervanging gekomen. En dan eenmaal per jaar. En hij ging naar binnen en iedereen wachtte buiten. Waarom? Of hij wel buiten kwam.
Ja.
En als hij buiten kwam, dan was het weer voor een jaar wat God had geaccepteerd. Als hij niet buiten was gekomen, was het niet zo best. Nee. Maar hij kwam buiten. En dan waren ze weer voor een jaar verzoend. Nou, en kijk met mij in Handelingen 3 vers 19. En dat is met Israël, het is voor afschaduwing, precies hetzelfde. Israël krijgt het wanneer? Ja, ze nemen het aan. De Heer Jezus, in de grote verdrukking, dat is na ons. De kleine kudde, ze geloven het. Maar wanneer krijgen ze dan werkelijk de verzoening en die vergeving van de zonde? Wanneer komt de Heer Jezus terug? Wanneer komt de hoge priester terug met een grote H? Ja? Aan het eind van de grote verdrukking komt hij komen op de wolken naar beneden. En dan wordt het werkelijkheid. Kijk maar in Handelingen 3 vers 19, dan zegt Petrus tegen hun, wetet u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Wanneer? Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn voor het aanzicht des Heeren. Nou, de grote verdrukking is heel heet. De hitte der verdrukking, spreekt Petrus. En wanneer komt die verkoeling? Als de Heer Jezus heeft afgerekend met al zijn vijanden. En dan komt hij naar beneden. En dan komt de verkoeling. En dan gaat Israël het koninkrijk in. En dan hebben ze de vergeving van zonden. Dan hebben ze die verzoening. En dat gaat bij mij in Hebreeën. Dan kun je het ook even mooi zien. Hebreeën 9 vers 24. Dat is eigenlijk wat in een uitlegging wat in het Oude Testament vermeld staat. Wat ik net al zei in Leviticus. Hebreeën 9 vers 24. Ja. Want Christus is niet aan... Hebreeën is geschreven aan? Lichaam van Christus?
Nee.
Nee, hè? Hebreeën, goed zo. Kleine kudde, ja? De gelovige Joden in de grote verdrukking. Onthoud dat. De Hebreeën. En die zit in de tijd dat de valse... Dat wordt de tempeldienst weer opgericht in de tempel. Met de antichrist, ja? En de wet en de bloedoffers, alles is daar weer. Wat zegt Hebreeën? Wegwezen daar! Dat is een valse religie. Dat willen de ongelovige Joden, de orthodoxe Joden willen dat. Als je nu zegt, de tempel, ze hebben de spullen al klaar liggen. De tempel mag je bouwen, of het niet. Wst. En dan zegt iemand, jullie mogen het voor mij doen. En ik ga er zitten, zegt, dat is mijn Messias. Ja, het is een bedrog, het is een leugen. En dat, daar gaat Hebreeën over. Hij zegt, nee, dat was toen met die offers. Wat je nu ziet, die offers, is afgelopen, want er is nu iemand gekomen die heeft zichzelf geofferd. De Heer Jezus Christus. Het is zijn bloed, geen dierenbloed meer. Wat daar geofferd wordt, is allemaal dierenbloed. Daar moet je helemaal niet mee zijn. Wegwezen daar. Nou, en dat zie je dus hier. Want Christus in vers 24 is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. He, dat is de tempel, het tabernakel. Het welk is een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf. Hij is opgevaren in de hemel. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zichzelf geofferd.
En toen heeft hij zich aan de vader laten zien. En vader heeft het offer geaccepteerd. Dus wat doet hij dan? Net zoals in de tempel. Het werd geaccepteerd, het bloed. En wat deed de hoogpriester dan? Dan ging hij naar buiten. Dan kwam hij weer terug om zich aan het volk te laten zien. Want de vader had geaccepteerd. Nou, hier zien we dat letterlijk staan in vervulling. Want Jezus is de hoogpriester met de grote H. Kijk maar, hij is ingegaan in de hemel zelf. Dat is dus met de hemelvaart. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. Aangezicht Gods voor ons, zie je het? Voor het volk Israël. Nog, ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen. Dat is één keer gebeurd. Gelijk de hoogpriester alle jaren in het heiligdom gegaan met vreemd bloed. De hoogpriester ging elk jaar met bloed van dieren en kalven. Maar niet met het ware bloed. Ik ga verder in vers 27. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan komt het. Als er ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen. Zal ten andere malen zonder zonde gezien worden voor degene die hem verwacht tot zaligheid. De eerste keer zagen we met zonde. Hè? Hier is toch zonder zonde? Ja. Wat bedoelt hij hier? Aan het kruis. Dat hij tot zonde gemaakt werd. Maar als hij de tweede keer komt, de eerste keer kwam hij om te lijden, de tweede keer komt hij in macht en heerlijkheid. Zonder zonde. Ja? Want dat heeft hij al gedaan. En dan komt hij om te gaan regeren. En dan zie je, te verwachten voor hen, hij zal zonder zonde gezien worden van degene die hem verwacht tot zaligheid. Dus die hoge priester in het Oude Testament, ja, die ging naar binnen, kwam naar buiten, het offer is weer voor één jaar. Maar nu komt de Heer Jezus, hij is bij de Vader, hij heeft geaccepteerd geofferd. En nu komt hij naar beneden en dan laat hij zich zien aan het volk Israël. De Vader heeft het offer geaccepteerd. Ja? En degene, wie zijn degene die hem verwachten? Dat zijn degene die hem hebben aangenomen als de Messias. Dus die tekst ga ik ook niet opzoeken, maar je ziet het drie keer in de Bijbel staan. Ze zullen hem zien die zij doorstoken. En wat gaan ze dan doen? Ze zullen ze rouwen. Bitterlijk kermals over hun enige geboren zoon die dood gegaan is. Ze hebben hun eigen Messias doorstoken. Ja? En de gelovigen zullen bitterlijk kermen. De ongelovigen niet. Die moeten hem niet. Maar hier staat, zij zijn het die hem verwachten. Nou, dat is toekomst. Voor het volk Israël. Wij leven nu in de tijd van de bedeling der genade. En daarom is dit nog niet gebeurd. Maar je ziet het, ze zullen het in de toekomst krijgen. En hoe zit dat nu met ons? Dus we spreken over de beperkte verzoening. Dus als je het woord niet recht snijdt, dan kan je zeggen, nou ja, oké, schriftuurlijk wat hij zegt. Maar als we nu recht gaan snijden, dan zegt nee, dat geldt niet voor de hele tijd. We leven nu in Efeze 3 vers 2, de bedeling der genade. En nu komen we met iets anders. Gaan we mee naar 2 Korinthe 5 vers 18. Want wij krijgen de verzoening onmiddellijk. Ja? Wij hoeven niet te wachten tot die komt. Wij hebben op dit moment vrede met God. 2 Korinthe 5 vers 18. En al deze dingen zijn het God. Dus de Israëlieten, zeg maar, die krijgt het pas als die komt naar deze wereld, naar de aarde. Want het koninkrijk wordt namelijk op aarde gevestigd. En je moet verzoend zijn en vrede met God hebben om dat koninkrijk in te gaan. Ja? Dus daarom moet je ook komen en krijgen ze dan. Want hun eeuwige heerlijkheid is als het koninkrijk ingaan. Bij ons is het. Wij zijn al gezet in de hemel. Dat bent u al, geestelijk gezien. God ziet u al, gezegend met alle geestelijke zegeningen. U bent al reeds geplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. U hoeft niks meer in te gaan. We zitten er al in. Alleen als we sterven, kijk, dan krijgen we het nieuwe lichaam. En dan zijn we er ook werkelijk. Maar er hoeft niks meer te gebeuren. Wij zijn er al. Geestelijk gezien. Nou, aan al deze dingen zijn het God die ons met zichzelf verzoend heeft. En onze bediening de verzoening gegeven heeft. Zie, wij hebben het. Hij heeft ons verzoend. Hoe? Door zijn Zoon Jezus Christus. Ja? In vers 20, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Of laat ik vers 19 ook. Want God was in Christus, wat zie je daar staan? De wereld met zichzelf verzoenen. De wereld, is dat beperkt? Of is dat onbeperkt? Met andere woorden, is dat voor een selecte groep? Of is het voor iedereen? Zie je dat je een tegenstelling hebt in de Bijbel? Er is geen. Ja, inderdaad. Maar wij weten, je moet het woord wegsnijden. We leven nu in de bedelende genade. En de verzoening is nou niet beperkt meer tot die allen, tot de velen. Dat de Heer Jezus zegt, ik geef mijn leven voor het volk Israël. Maar het is nu een onbeperkte verzoening, want hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Omdat Israël, en waarom is dat? Omdat Israël geen speciale status meer heeft in het plan van God. Want het draait nou niet meer om het volk Israël, het is nu het lichaam van Christus. God werkt nu met het lichaam van Christus. En waar bestaat het lichaam van Christus uit? Uit? Ja, gelovig inderdaad. Jood en heiden. Dus er valt helemaal niet, dan ga je select, er zit geen select groepje in het lichaam van Christus. Nee, we zijn allemaal hetzelfde, hij gebruikt ons allemaal. En daarom staat hier ook, hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Hij was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat was aan het kruis. Maar het is door het kruis, Efeze 2, dus dat betekent op dat moment, maar toen wist nog niemand het. Het is wel aan het kruis gebeurd natuurlijk, maar het is door Paulus was bekendgemaakt. En niet op dat moment was het. Het is later, heeft hij dan Paulus geopenbaard, is het pas bekendgemaakt. Want God was toen nog met Israël bezig. Maar nu zijn we het lichaam van Christus. Dus de wereld met zichzelf verzoenen. Zie iedereen hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Kijk, en dan zie je ook, laat u met God verzoenen. Dat schakelt het Calvinistische ook uit. Laat u met God verzoenen. Want als het al gebeurd is, wat valt er dan? Als het al vaststaat, dan valt niks te verzoenen voor iemand die al reeds voor de grondlegging de wereld is uitverkoren. En God heeft bepaald voor hem, jij gaat, jullie. Maar deze helft is alleen uitverkoren, deze gaan naar hemel. Met jullie is het al goed. Dus jullie hoeven niet opgeroepen te worden. Je wordt geboren, maar je bent het al. Je hoeft niet verzoend te worden. Maar waarom laat God ons aan het lichaam van Christus iedereen oproepen? Laat u met God verzoenen naar de wereld. Zie je wel? Dus je hebt dat betekent dat de hele wereld is in vijandschap met God. En moet de keuze maken. En moet geloven. Dus geloof is kiezen. En dat betekent voor iedereen. En dat is voor de wereld. Nou, de laatste tekst, Romeinen 3, vers 24. Dat wou ik net al lezen, want toen was ik even te snel. Romeinen 3, vers 24. Dus we volgen eigenlijk waar we net gebleven zijn. En dan gaat het over die verzoening. Vers 23. Zij hebben, daar staat het weer, allen gezondigd. We moeten niks, we moeten lezen zoals er staat. Ja? En niet geen woorden in gaan leggen. Hier staat het woordje allen. En dat betekent iedereen. Iedereen is in adem en derf de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. De verlossing zit in zijn zoon. Niet in onze werken. Puur in de persoon van Jezus Christus. En dan welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. De Heer Jezus is nu zeg maar dat deksel wat op die ark lag. Ja, daar kijkt God niet naar. Het is het bloed van zijn zoon. Ja, en daar is de enige manier. Door het geloof in zijn bloed. Ziet u wel? U moet geloven. Daar hebben we de voorwaarden weer. De voorwaarde is om gered te worden. Dat je in zijn bloed gelooft. Niet geloven in Jezus. Dat u op aarde liep. Dat zijn er zat die daar geloven. Nee, het gaat om het geloof in zijn bloed. Ziet? En dan. Zo heeft God hem voorgesteld aan de mensen. Tot een verzoening. Dat je in zijn bloed gelooft. Nou. In zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, zie je, door de vergevende zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, omdat hij rechtvaardig zijn en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus in vers 23 hebben we het over allen, zijn zondaars. Degene die geloven in zijn bloed, ja, God heeft hem voorgesteld, dat die geloven in zijn bloed, die worden verzoend met God. Dus iedereen gezondigd, God stelt hem voor en de hele wereld, die hoort het. En God zegt, geloof in zijn bloed en dan krijg jij de rechtvaardigheid van mijn zoon toegereikt. Zo kan je het verkrijgen, dat is de manier om te verkrijgen. Dus in vers 26 ook, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij. En dan rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Het moet uit het geloof van Jezus zijn. En die gaat God rechtvaardigen. Dus dat staat rechtvaardigende. Dus God is in deze tijd mensen aan het rechtvaardigen nog steeds. Ja? Mensen kunnen nog steeds verkrijgen. Hij is aan het rechtvaardigen. dat doet hij pas als mensen iets geloven, iets aannemen, de keuze maken. Dus je ziet heel mooi staan aan iedereen, dus het is een onbeperkte verzoening. Wij zeggen eigenlijk ook wel een algemene verzoening. Het is voor iedereen. Uiteindelijk, God is een behouden voor alle mensen, maar allermeest voor de gelovigen. Het is voor iedereen, dat is onbeperkt. Maar uiteindelijk is het in die zin beperkt, gelimiteerd, omdat het uiteindelijk voor de mensen die het geloven niet aannemen. Dus nogmaals, het komt heel duidelijk neer dat mensen de verantwoordelijkheid in de keus van God. En ze moeten het doen. Peter zegt ook, door wie wij moeten zalig worden. Hij zegt ook, word behouden van dit verkeerd geslacht. Word ik het? Dus er is geen beperkte, maar een algemene verzoening. En wat ook zo mooi is, Paulus spreekt alleen daarover. Als je in Matthäus leest, spreekt hij over de velen. Als je over verzoening kijkt, dat lees je ook alleen maar bij Paulus. Vooral. En dan later ook met Johannes. Nou, en dat is de laatste tekst, Efeze 1:10. Dan zien we ook, en daar heeft het natuurlijk mee te maken. En natuurlijk het rechtsnijden van het woord, 2 Timotheüs 2:15. Efeze 1:10. Vers 9 moet je ook meelezen. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, welke hij voorgenomen had in zichzelf. Dus het was verborgen, inderdaad. Voordat Paulus kwam, had je inderdaad alleen maar het velen. Inderdaad, beperkt voor Israël. Hij kwam tot het zijne. Wie is het zijne? Volk Israël. Maar nogmaals, moet je niet verkeerd begrijpen alsof het alleen dan Israël gered wordt. Wat zou je ook kunnen uitleggen? Nee, om juist de hele wereld. God wil deze wereld zalig hebben. Maar het gaat niet automatisch. Er is een voorwaarde aan verbonden. God wil het. Maar goed, de mensen moeten het ook willen. Ja? En ze moeten het aannemen. Nou, in vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, en daar zie je twee punten vermeld. Zie je, in de hemel, dan spreken we over Paulus. Dan spreken we over alle Joden en Heiden gelijk. En op aarde, het plan van God, is de Heer Jezus Christus met Israël. En via Israël de Heidenen. Dat is dit. En waar leven wij nu in? In deze tijd. En dat is Efeze. We gaan hem niet opzoeken. Efeze 3:2. De bedeling der genade. En daar lezen we aan. En wanneer gaat dan dit plan weer verder? Wanneer stopt God met de bedeling der genade? Ja, als wij weg zijn. We weten het niet. Het kan nu zijn. Het kan over 2 weken zijn. Het kan over 1 jaar zijn. Maar als wij worden weggenomen door de Heer, dan gaat dit verder. Maar dan zijn wij bij de Heer. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag van genade. Vader, bedankt voor uw woord. Het is eigenlijk heel duidelijk. Maar er zijn vele valse leringen. En dat is jammer. Maar daarom bidt u ook, zegt u ook tegen ons dat wij moeten staan voor de waarheid en blijven bij deze waarheid. Zoals Paulus ook Timotheus vermaande, die het ook niet makkelijk had en ook misschien wel een beetje begon te wankelen, vader. Omdat er is veel tegenstand. Maar vader, ik bid dat wij juist door ook dit, dat we dit gaan zien, dat we het plan goed begrijpen en die woord goed begrijpen. Dat we daarin nog gesterkt worden, zodat niet de leerlingen ons omver kunnen werpen. Dat vragen we van ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.